Goedemorgen. Het licht in de duisternis. In de duisternis van onze wereld zien wij het stralend licht. Voelen wij de koesterende warmte. Zien we hoe volmaakt het zal zijn. We mogen samen zijn op deze morgen. Hoe ons leven er ook uitziet. Hoe we op dit ogenblik ook in de wereld staan. Voor elk van ons, hoe we ons voelen, hoe we ons zijn, geldt dat we uit geloof mogen en willen zeggen vanmorgen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in alle eeuwigheid. En die niet laat varen het werk van zijn handen. Van daaruit geloven we en belijden we vanmorgen dat de genade en de barmhartigheid en de vrede van God door de Heilige Geest in ons midden zal zijn. We willen samen hem bidden. Heere God, dank u wel dat we hier vanmorgen mogen zijn. Dank u wel dat we samen mogen zijn rondom u. Dat u het bent die het in onze harten het willen leggen om hier samen te komen. Heer, dank u wel dat u ons de moed hebt willen geven om gehoorzaam te willen zijn aan de roepstem van uw geest. Dank u wel dat we vanmorgen liederen mogen zingen tot eer en glorie van uw grote naam. Dank u wel dat we mogen weten als er verdriet is en als er moeite zijn in ons leven, dat u tot ons hart wil spreken. Dat u ons omringen wil met uw grote trouw en met uw grote liefde. En dat u ons wilt vertroosten daar waar pijn is. Daar waar gemis is. Daar waar eenzaamheid is. Dank u wel dat we zo dit samen zijn in uw handen mogen leggen. En dat we mogen weten dat u in ons midden bent. En dat u ons ook deze morgen wilt leiden door uw woord en door uw geest. Tot eer en glorie van uw grote naam. Halleluja. Amen. Zullen we samen bidden? Heere God, we zingen dit lied. We zingen het misschien wel zo mee. Maar Heer, als we erover nadenken wat het betekent, Heer, doe uw wil in mij. Heer, we geven ons hart aan u zoals we zingen, en onze ziel. Eigenlijk zeggen we daarmee dat we onszelf aan u geven. Maar Heer, dan weten we ook hoeveel moeite dat het soms kost en hoeveel strijd dat het soms in ons kan zijn. En dank u wel dat we vanmorgen mogen stilstaan bij de komst van u. Dat we daarna mogen uitzien. Dat dat vreugde mag geven, dat dat toekomstperspectief geeft in ons persoonlijk leven. Dank u wel dat u ons zo door uw Heilige Geest tegemoet wilt komen, ook als we nadenken vanuit uw woord. Heer, wilt u ons helpen met het luisteren, met het lezen en met het spreken, zodat het is, Heer, dat uw geest zo onze harten aanraakt, dat we aangespoord en aangemoedigd mogen worden, dat we vertroost mogen worden, dat we versterkt mogen worden, ook in dit verdere uur. Heer, zo leggen we het neer in uw handen, in Jezus' naam. Amen. Zondag 24 november 2019, leven in harmonie. Dat is een oude. Ik wil met u nadenken vanmorgen over hoop is leven vanuit toekomstperspectief. En ik werd eigenlijk een beetje stil toen ik hoorde vanmorgen waar de kinderdienst over gaat. Want je zult een beetje herkennen waar het vanmorgen, daar iets van herkennen waar ik het vanmorgen met u over wil hebben. En ik wist het niet waar jullie mee bezig waren. Dus het is wel mooi als zij over Micha bezig zijn. En Micha is een, dat zeiden ze al, het is een lastig boekje. Micha is een verkleinde uitgave van Jesaja. Als je die beide boeken naast elkaar legt, dan zul je heel veel dingen herkennen. En ik wil met u nadenken vanmorgen over een paar versen uit Jesaja. En de tweede schriftlezing, 1 Johannes 3, die komt tijdens de prediking wel naar voren. Dus ik lees met u Jesaja hoofdstuk 32 vanaf vers 1. En als het goed is, dan willen jullie me even helpen om daar in ieder geval doorheen te komen. U krijgt het geprojecteerd op, via de NBV-vertaling. En ik lees het vanuit een andere vertaling. En dat is de Bijbel in de gewone taal. En ik lees dat met opzet in de gewone taal, omdat dat een beetje dichtbij komt. Vooral ook voor jongere mensen. En als u een NBG-vertaling hebt, dan zult u ontdekken dat er hier en daar ook andere woorden gebruikt worden. Maar dat maakt niet zoveel uit. Het gaat om de kern van de boodschap. Jesaja hoofdstuk 32 vers 1. En daar staat dit. Straks zal er een rechtvaardige koning zijn. Straks zal er een rechtvaardige koning zijn. Hij zal het land goed besturen en de leiders zullen weer eerlijk zijn. De koning en de leiders zullen de mensen beschermen. Net zoals een huis mensen beschermt tegen de wind. Net zoals een dak mensen beschermt tegen de regen. En net zoals de schaduw mensen beschermt tegen de zon. De koning en de leiders zullen zorgen dat de mensen een goed leven hebben. De mensen zullen veranderen. Ze zullen met hun ogen weer recht kunnen zien en met hun oren weer echt kunnen horen. Ze zullen eerst goed nadenken voordat ze iets doen. En ze zullen duidelijk kunnen zeggen wat ze bedoelen. Ze zullen niet meer naar woorden zoeken. Als er weer vrede is, zullen de mensen niet meer vertrouwen op mensen zonder verstand. En ze zullen geen respect meer hebben voor de bedriegers. Want dan weten ze. Iemand die geen verstand heeft, zegt domme dingen. En hij bedenkt dingen die slecht zijn. Hij doet niet wat God wil, maar hij beledigt hem. Hij geeft geen brood aan iemand die honger heeft en geen water aan iemand die dorst heeft. Een bedrieger is oneerlijk en maakt slechte plannen. Hij vertelt leugens en zorgt zo dat de arme mensen in moeilijkheden komen. Ook als die arme mensen hem smeken om eerlijk te zijn. Maar iemand die wijs en verstandig is, denkt goed na. Hij maakt goede plannen en hij neemt verstandige besluiten. Nou, de vraag die ik u dan nog stel, bent u wijs? En bent u verstandig? Maak je goede plannen? Werd niet doorgeklikt, zag ik. Nou, is niet zo erg. Neeltje zei het al. Ik heb een vraag voor u en voor mezelf. Een vraag van die ik hier sta, die heb ik afgelopen weken al behoorlijk overdacht. En dat is de vraag, welke uitwerking heeft de komst van Jezus in jouw leven? Als ik u zo allemaal overzie, dan hebben we nogal wat leeftijdsverschil. Als ik het even zo aan onze kopjes kijk. Ik wil eigenlijk een vraag stellen, en dat doe ik toch maar. Wie viert voor de 60ste keer kerst in zijn leven? Wat zijn er nogal een hoop? Dat zijn er nogal een hoop. Meer dan 60. Meer dan 60ste keer kerst in zijn leven. Oké. Wie viert voor de eerste keer kerst in zijn leven? Niemand. Wie viert voor de 10e keer kerst in zijn leven? Dan moet ik naar beneden, denk ik. Ja? Oké. Ja, dan pakt u de vraag wel. Welke uitwerking heeft de komst van Jezus in jouw leven? Ik ga niet de zaal in met een microfoon om u te vragen, maar ik wil het u wel eens laten nadenken. Als u nou meer dan 60 keer kerst in uw leven hebt gevierd, of misschien meer dan 20 of 30 keer of 40 keer. Ja, ik kijk even zo naar Neeltje, maar goed, dat is. Maar daar zitten nog wat meer jongeren, dus. En daar zitten ook nog wat. Wat heeft dat dan voor een betekenis? Of zeilen we voor in 2019 voor de zoveelste keer de drukke kerstmaand in? En hebben we allemaal volgende week kerststress? Van, oké, ja, wacht even. Neeltje deed natuurlijk een gigantische goede oproep om zaterdag allemaal hier aanwezig te zijn. En dan hebben we zondag. Dan hebben we de maandag nog een beetje rust en dan begint het feest. Maandagavond, kerstnachtdiensten, links en rechts. Toen ik hierheen reed, toen kreeg ik, heb ik altijd Radio Drenthe op. En dan krijg je dus een heel scala wat er allemaal mogelijk is. En nou, die presentator die zei al, hij zegt, er is zoveel, hij zegt, het is te veel om op te noemen. Voor deze week al. En dan krijgen we nog die week daarop. Kerstnachtdiensten, eerste kerstdag. Nou, tweede kerstdag zijn we al een beetje vergeten, want dan houden we al geen diensten meer. Want dan zijn we allemaal. En als het dan kerst geweest is, dan zeg ik ben even aan mezelf toe. Ik zie allemaal lachende gezichten, dus het is herkenbaar. En dan praten we over kerst, vrede op aarde. Ik las van de week, niet op Facebook, maar wel op een ander boek, op internet. Decembermaand is de maand dat de meeste echtscheidingen aangevraagd worden. Dat is bijzonder, hè? De spanningen komen naar boven als je onder stress komt. Wat betekent nou, welke uitwerking heeft de komst van Jezus in jouw leven? Daar wil ik maar mee beginnen. Vandaag, dat weet u al, de kaarsen zijn aangestoken, is er de derde Adventszondag. Advent betekent dat we iets verwachten. Met andere woorden, we kijken ergens naar uit. En we hopen ook ergens op. Maar is dat nu? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Stil blijven wachten totdat er iets komt. Of hebben we daar nu zelf ook iets actiefs mee te maken? En dan bedoel ik niet heel actief rennen en vliegen en allerlei activiteiten opzetten. Dat mag, daar bedoel ik niks mee. Maar is er ook nog tijd om even bij uzelf terecht te komen? Waarom vier ik voor de zoveelste keer kerst? En wat hebben al die kerstvieringen die ik in mijn leven gehad heb, en waar ik misschien wel heel veel aan meegewerkt heb, wat heeft dat nou voor een uitwerking in mijn leven gehad? We staan stil bij Jesaja 32. En hieronder op dit bord staat, God belooft de vredekoning. En daar gaat het eigenlijk een beetje over vanmorgen. Want Jesaja 32 geeft ons een geweldig uitzicht. Een geweldige toekomst. Het is een van de aankondigingen die door de profeet Jesaja worden gegeven over het komende vrederijk. En dat geeft hij in een tijd dat het volkje Juda, want daar spreekt hij tegen, onder een enorme druk staat. Er is heel veel vijanden zijn om dat volk heen en er is dreiging en de ballingschap moet nog gebeuren. En Jesaja krijgt woorden van God om woorden van hoop om eroverheen te zien. Om naar de toekomst te kijken. Jesaja 32 staat midden, en dat snapt u natuurlijk wel, midden tussen de hoofdstukken 30, 31 en 33 in. Dat is natuurlijk een rekensommetje, dat kennen we allemaal wel. Maar als u die 30, hoofdstukken 30 en 31 eens leest, dan ziet u dat dat een groot contrast geeft met hoofdstuk 32. En hoofdstuk 30 en 31 zijn gericht aan de koning van dat volkje Juda. En hoofdstuk 33 is gericht aan de vijand van Juda. En deze hoofdstukken gaan over oordeel. En hoofdstuk 30 en 31 laat ons zien dat het vertrouwen op mensen, onrecht, blindheid, corruptie en verwoesting oplevert. En eigenlijk als u even de schakel pakt, en ik hoop dat je hem pakt, als je kijkt anno 2019, dan zie je dit gebeuren. Dan zie je dat je in een wereld leeft waar corruptie hoogtij viert. Zelfs in Nederland zijn we zo ver heen dat een belastingdienst mensen onherroepelijk beschuldigd van valsheid in geschriften en aanklaagd, terwijl dat helemaal niet zeker is. Ik noem maar even een voorbeeld. Zo ver zijn we heen. We hebben het als mensen denken dat we het in de hand hebben. En uiteindelijk blijkt dus dat er veel onrecht gebeurt. Blijkt dus dat er blindheid is. blijkt het dat mensen elkaar in verwoesten, kapot maken. Weet je, daar tegenover stelt Jesaja woorden en beloften dat het vertrouwen op God uiteindelijk gerechtigheid, helderheid, integriteit en leven geeft. En als je deze twee tegenstellingen naast elkaar zet, dan wil dat iets in ons leven doen. Want dan wil het ons aansporen om Gods woord te pakken en dat te lezen en daar ook naar te luisteren. Maar niet alleen naar te luisteren, maar ook die woorden in ons te laten uitwerken. Want alleen luisteren helpt niet zoveel. Als het geen uitwerking in je leven heeft, dan is er niks zichtbaar. In hoofdstuk 32, dat stukje waar we bij stilstaan vanmorgen, daar wordt een geweldig toekomstperspectief geboden. Er wordt over een koning gesproken. En over die koning, wie dat is, daar hoeven we eigenlijk niet over bij stil te staan, want dat weten we. Tenminste, als het goed is. Dan gaat het over de komende vredevorst, over Jezus Christus. Maar als die vredevorst komt, dan heeft dat gevolg. En dat gevolg, dat mogen we zien. Jesaja spreekt over mensen. En aan welke mensen spreekt hij? Hij spreekt tegen mensen die die koning kennen. Niet alleen kennen als redder, maar die hem ook kennen als koning. En als Heer. En daarmee ook tegelijkertijd hem erkennen dat hij Heer is over hun leven. En dat hebben we met elkaar gezongen. Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel. Weet u wat u zingt? Weet u wat we zingen? Ik hoef niet tegen u te spreken, maar ik moet ook naar mezelf spreken. Weet je wat we daarmee zingen? Als we over het hart spreken, spreken we over onze wezen, over ons zijn. Over ons ziel is ons gevoel. We spreken, als we dat lied zingen, dan zeggen we eigenlijk, Heer, hier zijn we. Ik geef me alles aan u. En dat kunnen we zingen vanmorgen zoals we hier met elkaar zitten. En ik ga niet zeggen dat we het niet menen. We menen het. Maar morgen, of misschien over een uur of over twee uur, als we thuis zijn, dan is dat best lastig. Vind je niet? Dus ik vind het wel lastig. Misschien ben ik een uitzondering. Maar ik vind het wel lastig. Het kost me strijd. Het kost moeite om te leven zoals God het bedoeld heeft. En toch zegt Jesaja die woorden naar ons. Weet je? En als we dan zo zeggen van Heer, we geven mijn leven aan u en misschien hebt u dat wel gedaan en misschien bent u hier vroeger of kort geleden in dit doopvond ondergedompeld of in een andere kerk ondergedompeld. En u zegt van ja, ik heb Jezus aanvaard als mijn redder en Heer. Halleluja, prijs zijn grote naam. En dan kun je twee denkfouten maken. Je kunt denken, is we zijn gered. En halleluja, er is toekomst. Want de Heer Jezus brengt me straks in het eeuwige leven bij hem. En in vrede. En het is allemaal prachtig en mooi. Dat is veelal de kerstgedachte. De kerstgedachte, als we met elkaar spreken over dat kindje Jezus. Vergeef me dat ik het zo even neerzet. Maar ik probeer het even wat scherp neer te zetten. Dat is romantisch. Over het kindje wat in de krippe ligt. Over een man en een vrouw die een grote tocht maken en geen plaats vinden. En uiteindelijk dat kindje in de kribbe geboren wordt. Dat is mooi. Dat is vertederend. Zo wordt het kerstverhaal gebracht. En er is niks mis mee. Dat is de grote God die in zijn grootheid, en we hebben daar vanmorgen al een lied van gezongen. De grote God die in zijn grootheid klein werd om naast u en jou te staan. En naast mij te staan. Dat is het niet. Dat is het wel en dat is het niet. God vond het waard om zo te komen. En tegelijkertijd wil hij verder. We mogen niet stil blijven staan bij dat kindeke in de kribbe. Want dat kindeke wordt Jezus Christus, die gekruisigd is. Ja, zeggen we, daar zit onze redding. Daardoor heb ik deel aan het eeuwige leven. Prachtig. Dan staan we stil bij Jezus die naar de wereld kwam om ons van zonden vrij te maken. En dan is alles goed, denken we. De tweede denkfout die we maken is dat we als we eenmaal gered zijn, en ik zeg het een beetje zwart-wit vanmorgen, als we eenmaal gered zijn, ja, dan is er een toekomst en een leven waar we aan deel mogen hebben. Ah, dat is een feestje toch? Dan zitten we in de hemel en dan mogen we lekker achterover leunen en we mogen zo af en toe op een harpje of op een gitaar spelen, want dan is het alle dagen feest. En misschien ook nog een keer trompet spelen, dan is het alle dagen feest. Dat is een tweede denkfout die we maken. En ik zeg het bewust even zo scherp vanmorgen. Omdat als we zo denken, als we alleen maar zo denken van Heere God, ik ben gered, dank u wel en ik prijs uw grote naam. En halleluja, morgen is er feest, want ik ben in de hemel en dan is alles goed. Dan doen we het verkeerd, want dan zijn we bezig met een aards leven. Waarin geen dynamiek is en waarin geen verlangen is. Om verder te zoeken naar wat God werkelijk met u, met jou en met mijn leven van plan is. En dan lopen we ook voorbij aan de opdracht die Jezus geeft. Volg mij. Hij zegt niet dien mij, hij zegt volg mij. En iemand volgen betekent dat je naar hem kijkt. Dat je ontdekt hoe zijn leven in elkaar zit en dat je daarvan leert. Dat je hem volgt. Zoals we hier zitten, moet ik een beetje voorzichtig zijn natuurlijk, maar dan hebben de meesten van ons denk ik wel kinderen of kleinkinderen. En we willen toch allemaal graag dat in onze kinderen iets van onszelf terug te vinden is. Zo is dat toch of niet? De goede kant, de slechte kant, daar willen we niet over praten. We willen alleen maar over de goede kant praten. Weet je, dat zit een beetje in onze genen. En dan moet ik helemaal een beetje voorzichtig zijn, maar dat heb ik u al een keer verteld. We hebben adoptief kinderen en onze oudste zoon is 41 en die is getrouwd, al een fix aantal jaren. En mijn schoondochter zei eens een keer tegen me, ze zegt van ja, ze zegt, het is ook wel wat, die zoon van je, die lijkt heel veel op jou. Dan gaan we niet zeggen of de goede of de slechte kanten zijn, maar weet je, dat zat dus niet in de genen. Dus ergens hebben ze iets meegenomen van de manier zoals wij leefden. Dus ze hebben iets gezien. En als wij Jezus willen volgen, dan wil Jezus zijn karakter, zijn houding, zijn levensstijl in ons uitwerken. En dat is Micha. Daar gaat Micha over. Daar gaat Jesaja over, maar dat kunnen we ook terugvinden in Micha. En daarom zeggen we niet, we moeten Jezus dienen, maar we moeten hem volgen. En dat is iets anders dan hard werken. Kijk, het verhaal van Martha en Maria. De een werkte, was aan het zwoegen. En de andere zat rustig aan de voeten van de Heer Jezus. Daar zit het verschil van volgen en dienen. Ik zeg niet dat we niks moeten doen hoor, dat hoort u mij niet zeggen. Maar let wel op dat ons activisme ons bezig zijn, ons in de weg kan staan om Jezus te volgen. En daar moeten we wel een beetje voor oppassen. En we zitten in een heel actieve wereld, in een activistische wereld. We moeten, we moeten, we moeten. Afgelopen donderdagavond zaten we in een bijbelstudiekring bij ons in de gemeente. En na afloop stonden we met een groepje te praten en toen zei ze, ja, toen ging het hier ook een beetje over, toen zei ja, we moeten zoveel bij ons in de gemeente. En als ik in gemeentes kom, dan hoor ik heel veel mensen zeggen, we moeten zoveel. En natuurlijk willen we ook veel, we willen ook allerlei dingen graag doen. Soms denk ik wel eens van, ja, pas op. Doen we het nou echt nog in het volgen van Jezus of zetten we ons op zoveel activiteiten? waardoor het volgen van Jezus op de tweede plaats komt. Weet je, dat is een lastige. En daar mogen we ook naar zoeken. Als Jezus zegt, volg mij, dan brengt dat eigenlijk ook mij tot een volgende, tweede vraag. Is het zichtbaar dat je deel bent van zijn koninkrijk? We erkennen Jezus als koning. En we zeggen dat we overgegaan zijn vanuit het rijk der duisternis in het koninkrijk van zijn licht. Maar is dat ook zichtbaar? Is het ook zichtbaar dat we deel zijn aan het koninkrijk van Jezus? En dat is mooi. Paulus schrijft aan de Filippenzen een brief. En dan zegt hij dit. Onder andere in Filippenzen 2, vers 14 tot 15. Doe alles zonder morren en tegenspreken, omdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en een ontaarde generatie. Waar tussen u schittert als sterren aan de hemel. Dat is toch geweldig? Dat is toch geweldig? Als wij overgegaan zijn van het rijk der duisternis in het rijk naar het rijk van de koning van het licht. Dat is de Heer, dat is Jezus toch? Dan zijn we sterren. Midden in deze donkere wereld. Beseft u dat? Besef je dat? Dat je een ster bent die licht geeft, die een heenwijzing is. Dat het geweldige licht wat komen zou. Straks, als Jezus komt, Jezus terugkomt. Nooit meer denken van wat ben ik. Nee, je bent een ster. Je bent een ster. We hoeven niet met sterretjes om ons hoofd te lopen hoor. Maar je bent het. Dat is Gods bedoeling. Dat we lichtdragers mogen zijn in deze wereld die zo donker om ons heen is. Maar hoe zit het dan? Welk evangelie verkondigen we dan als sterren? Waar wijzen we heen? Is dat dan een evangelie wat gebaseerd is op vergeving van zonden en herstel van de relatie met God? Of brengen we ook het evangelie van het komende koninkrijk? Want dat is de hoop. Dat is het uitzicht wat we hebben. Weet je, en dan ga ik iets heel gevaarlijks zeggen, maar ik hoop dat u er even over nadenkt. De komst van Jezus is namelijk niet alleen gericht op de redding van mensen. Zijn komst heeft een hoger doel. Namelijk om mensen te brengen op het niveau waarvoor ze geschapen zijn. En een van de liederen ging daar vanmorgen over. En waarvoor zijn we dan geschapen? Waarvoor bent u er? Waarvoor zijn we door God op deze wereld gezet? Genesis 1 laat het ons heel duidelijk zien. Dat zegt, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen. Van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee en over de hele aarde. En over alles wat daarop rondkruipt. Het gaat daar dus op het lijken van God. In 1 Johannes, hoofdstuk 3, daar lezen we dat we kinderen van God genoemd worden. Nou, ik geef u een paar dingen mee vanmorgen. Weet u, u mag een ster zijn. U bent een ster als u Jezus Christus aanvaard hebt. En u bent ook een kind van God geworden. Dat is toch geweldig? Dat is een geweldig evangelie wat we mogen uitdragen. En dat we God ons wil leiden. Maar het lijken van God, dat bestaat ook op iets meer. Dat van kind van God worden, dat geeft ook iets aan dat we geloven, dat we durven uitspreken, dat we vertrouwen dat we gevormd worden door de Heilige Geest naar het beeld van Jezus. En daarom staat die laatste zin er. Ieder. Ho. Dat ging wel heel hard. Weet je wat we zullen zijn? Wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Nee. Als ik hier zo rondkijk en ik kijk vanmorgen in de spiegel, dan zeg ik, ik ben nog niet echt een geopenbaard kind van God, want ik loop nog met een bril op. En we hebben vanmorgen voor de spiegel gestaan en we hebben allemaal wat gedaan om er een beetje netjes uit te zien, op een of andere manier. Het is nog niet geopenbaard, het is nog niet helemaal zichtbaar dat we werkelijk volmaakte mensen zijn. Of u misschien wel, maar ik nog niet. Maar het is wel zo dat we aan hem, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. En dan staat erin onder dit. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht. Verwacht u hem? Verwacht u in vol vertrouwen dat u hem zult zien? In al zijn heerlijkheid, in al zijn grootheid. Dan staat daar een opdrachtje achter. Die maakt zich rein. Zoals ook Jezus rein is. En dat wil God in ons uitwerken. God wil in ons uitwerken dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. En straks als we bij hem zullen zijn, dan zal dat echt volmaakt zijn. Mag u niet ontmoedigen hoor, dat we nou maar moeten zeggen, nou ja, ga maar zitten. En straks is alles wel goed. Nee, als u uw been breekt of een breuk hebt gehad, dan moet u soms weer leren lopen. Dan doe je dat eerst met krukken. Als je een nieuwe heup hebt gekregen, dan ga je met krukken lopen. En dan doe je dat oefenen omdat je beter wilt worden, omdat je weer gewoon kunt lopen. Zo mogen we uitzien naar die komst van de Heer Jezus, dat we hem in alle heerlijkheid zullen zijn, dat we aan hem gelijk zullen zijn. Maar de tijd daar naartoe mogen we wandelen in het licht van hem. En weet je wat het gekke is? Als we in het licht lopen, dan zien we onze vlekjes. Ik heb een donkerblauw pakje, dat draag ik bijna nooit, want ik heb roos in mijn haar zitten. En als ik dan dat pak eens een keer aan heb, dan zegt mijn vrouw, voordat ik ergens moet spreken, wil je wel even zorgen dat je even dit doet. Want anders valt dat zo op, want ja, je staat altijd in die schijnwerpers als je spreekt ergens. Dus weet je, zo is het toch. Als wij in het licht komen, dan zien we toch onze fouten en gebreken. En dat is niet erg, dan moet je niet aan de zijkant blijven staan. Want dan zie je je fouten niet meer. Nee, je moet komen in dat volle licht. Want dan zien we de vlekjes van roos. Of de stippeltjes, of hoe dat maar mag heten. Dat laat maar zitten. Maar daar gaat het over. Als we in dat licht komen, dan zien we wat de fout is. En dan kunnen we wel heel erg onder de tafel wegkruipen. Denken we, ja, maar hoe. Nee, want God zegt, kom maar. Heer Jezus zegt, kom maar, want daarvoor ben ik gekomen. En daarvoor wil ik je helpen. En daarvoor ben ik gekomen om je te reinigen. En zo mogen we gaan, op die weg gaan. Zo wil hij ons vormen door zijn geest. Dan is de grote vraag natuurlijk, waarom moeten we nou eigenlijk Jezus volgen? Wat voor toekomst heeft dat eigenlijk? Hoe zal het eigenlijk zijn als we, ja, harpjes spelen, trompet spelen, bloemetjes plukken, over gouden straten lopen? Het is allemaal prachtig zoals we die metaforen kennen. En dat is ook wel een beetje waar. Maar is het dan alleen maar genieten? Ik geloof er geen biet van. Dat ga ik u maar vertellen. Weet je? De Heer Jezus kwam. En hij zei iets. Hij zei, toen hij met de discipelen, met de fariseeën en de schriftgeleerden in contact was, toen zei hij, zie, het koninkrijk van God is onder u. Nu hebben we al gezien vanmorgen dat we door wedergeboorte deel zijn geworden als kinderen van zijn koninkrijk. Kind van hem. En daarom mogen wij als gemeente, u in uw persoonlijk leven, niet alleen de baptistengemeente van Winschoten of van Assen of weet ik veel waar we allemaal wonen. Maar de gemeente is geroepen om iets van dat koninkrijk te mogen laten zien. En dat is niet alleen een gemeente gebeuren, dat is ook u en ik in mijn eigen persoonlijk leven. Dat is dat ster zijn. We mogen iets van het koninkrijk van Jezus laten zien. En hij woont toch in ons? Hij is toch onze koning? Dan mogen we iets van dat Heer, van die koninkrijk, van dat koninkrijk van hem laten zien. Dat is zijn verlangen. Want als we meer op hem gaan lijken, laten we ook meer van hem zien. We zijn als gemeente het lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus, zo zegt de Efezebrief ons, dat heeft een doel. namelijk aan de overheden en aan de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekendmaken. En dan zit ik weer in de Filippenzenbrief. Weet u wel dat wij als sterren neergezet zijn? Dan mogen we lichtdragers zijn van het komende licht wat komt. Dan mogen we weten, als we als gemeente mogen staan, u en ik, want die gemeente bestaat niet als een organisatie hoor. Die gemeente bestaat uit u, jou en mij. Daar hebben we allemaal deel aan. We hebben allemaal deel aan het lichaam. We hebben allemaal daar een plekje in te nemen. En de komst van Jezus, zoals we dat herdenken met kerst, heeft alles te maken met het grote doel van God. Namelijk, hij wil zijn schepping die hij geschapen heeft, terugbrengen onder zijn daadwerkelijke heerschappij. En wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt op die dag dat Jezus terug zal komen. De tijd waarover Jesaja spreekt. Wanneer Jezus lijfelijk terug zal komen en zich zal zetten op de troon van koning David. Op de troon die hem rechtens toekomt. En nu, in deze tijd, nu wil hij door zijn gemeente iets laten zien van dat koninkrijk. En in iets laten zien van dat koninkrijk betekent gewoon ervaring opdoen. En het echt volgen van Jezus. Dat is 1 Johannes 3. Want Gods geest, de Heilige Geest die we ontvangen als we tot wedergeboorte komen, die wil ons in en door ons iets van de grootheid en van het karakter van Jezus laten zien. En in ons uitwerken. Zodat de wereld om ons heen kan zien wie hij is. Het is God, het is God zelf, door Christus, door de Heilige Geest, die ons wil toerusten en wil vormen voor de taak die ons in de toekomst wacht. Eigenlijk moeten we maar tegen elkaar zeggen, we lopen stage. Ik weet niet of u dat wel eens gehad hebt, vroeger stage. Maar veel jonge lui die lopen stage en dan hopen ze een baan te vinden. Stel je voor, je loopt stage ergens en of je zoekt een stageplek. En tegelijkertijd, ik ga mis. Ja. En je loopt of je zoekt een stageplek en degene, die de directeur waar je de stageplek aanvraagt, die zegt tegen je van, joh, je mag hier komen. En ik garandeer je een baan. Maar ik zeg nog niet welke baan. Maar ik garandeer je wel een baan. En in je stagetijd ontdekt hij en vormt hij je. En wil je ook dingen leren met het oog op dat je dingen onder de knie wilt krijgen. Weet je, wij mogen in deze tijd mogen wij wandelen onder de beste mentor die er is. De beste stagebegeleider die we hebben. Want als je in een bedrijf stage loopt, dan krijg je een stagebegeleider. Hetzij van het bedrijf, hetzij van school. En dat gaat je om je toe te rusten, zodat je je stage en je werkplek goed in kunt nemen. Nou, wij hebben in ons christen zijn de beste stagebegeleider, de beste mentor die er is. Namelijk de Heilige Geest. Die laat ons zien wie we mogen zijn. Die laat ons Christus zien. Die wijst ons op, volg hem. En weet u, het raarste is, dat volg hem, dat betekent dat we van ons eigen troon af moeten stappen. Dat deed Jezus. Hij gaf zijn heerlijkheid op en hij werd mens. Zo klein als een mensje in een kribbe. Afhankelijk. Niets hebbende. Hij gaf het op. Jezus volgen betekent mijn eigen ik opgeven. Jezus volgen betekent klein willen worden voor hem, zodat hij groot wordt in ons. En dat wil de Gods geest in ons uitwerken. Waarom? Omdat hij een doel heeft. In 2 Timotheüs 2 vers 12 lezen we dat we indien wij volharden, wij ook met hem als koningen zullen heersen. Ja, dat is geweldig, toch? Dat is toch geweldig? Wij mogen koningen straks zijn. Ah, jongens, dat is toch een feestje. Maar weet je wel dat je in deze tijd daarvoor gevormd wordt? Dat is de stageplek die je loopt. Nee, heersen. Ja, dat is een rare positie. Dat is wel lastig. Maar hoe zit dat nu? Komen we straks nog wel even op. Maar daarvoor... Begrijpt u dat Jezus daarvoor kwam? Om ons te herstellen in de positie die hij aan ons wilde geven. Die God aan ons wil geven. Om onze positie in te nemen zoals hij de mens bedoeld heeft. Jezus kwam niet om ons een mooi leven hier te geven. Dat klinkt misschien wel een beetje schokkerend. Maar om ons te vormen voor de toekomst. Ik zal u even proberen met een voorbeeld daarin mee te nemen. Stel je eens voor dat je voor een aardse rechter moet komen... omdat er iets gebeurd is wat in strijd is met onze aardse wetgeving, met de Nederlandse wetgeving. Stel dat de rechter genade voor recht laat gelden en onze schuld en daarmee ook onze straf kwijtscheldt. We zijn dan voor de wet officieel volkomen vrij van schuld. Maar het is toch niet zo dat we dan ineens automatisch maar een bestuursfunctie krijgen? Zo werkt het niet. Als we fraude gepleegd hebben, dan kom je niet zo, ook al zou je vrijgesproken worden, kom je niet zo automatisch in een bestuursfunctie terecht. Maar misschien vind je die vergelijking wel een beetje raar. Maar ik zal het proberen uit te leggen. Als de mens, als wij, bij het kruis van Golgotha bevrijd zijn van de schuld van de schuld en God ons de gerechtigheid, de vrede, de genade, de vergeving toerekent in Christus, is dat geen enkele garantie dat we met hem ook automatisch zullen heersen. En dan komt u misschien een beetje in de knoei, maar Paulus noemt het zo. Paulus zegt het in Filippenzen 3 vers 2 tot 15 heeft hij het daarover. En daar stelt hij, daar heeft hij het over jagen naar de prijs van de roeping van God. En hij stelt niet de roeping ter discussie. En hij stelt ook niet de redding ter discussie. Dat moet hij niet vragen. Weet je, want zonder roeping is er geen redding. Oftewel, zonder redding bestaat er geen roeping. Maar Paulus stelt daar de prijs van de redding ter discussie. De prijs van de roeping ter discussie. Betekent dan dat we die prijs moeten verdienen? Ja en nee. Nee, omdat we er helemaal niks aan kunnen verdienen. Omdat de eenvoudige reden is dat alles wat wij doen nooit voldoet aan de volmaaktheid die God van ons eist. Dus blijft alles wat God ons schenkt en toerekent genade. Het is genade van God. En die genade van God, die is gebaseerd op de prijs die de Heer Jezus daarvoor betaald heeft. Het is geen verdienste. Maar als wij die vergeving en de rechtvaardigmaking accepteren, zonder ons uit te strekken naar dat volle doel waar God het voor bedoeld heeft, als we ons daar niet naar uitstrekken, dan doen we tekort aan de komst van Jezus. En dat hoop ik met u te delen vanmorgen. De komst van Jezus heeft een doel. Niet alleen om u te redden, maar om ons te vormen naar een doel van God. Weet je, dat verandert helemaal niks aan het wonder dat God ons zal blijven zien zoals we zijn in Christus. God ziet ons geborgen in Christus. Maar hij wil ons verder doen groeien. Het is net zo als we kinderen hebben, dan willen we dat ze groeien. Als ze niet groeien, dan gaan we ermee naar het consultatiebureau. Eerst naar het consultatiebureau en die meten en dan zeggen ze groeien niet. En dan maken we ons zorgen. Zo is het toch? Als u nou meer dan 60 jaar kerst gevierd hebt en er is niks in je leven veranderd, dan mogen we ons toch zorgen maken. Dat is het doel van God. Dat we groeien naar het beeld van zijn zoon. Daarvoor kwam Jezus. Dan zeg ik niet dat u niet gered bent, maar als u 60 jaar geleden hier of ergens anders in een doofvond gezeten en er is niks in ons leven veranderd, dan mogen we ons zorgen maken. Want dan komt God niet tot zijn doel. En dan bent u wel behouden, maar wat is er dan zichtbaar geworden van het leven van Jezus in ons leven? Dat is de uitdaging. Dat is de uitdaging waar we voor staan. Weet je, dat heeft alles te maken met dat koninkrijk. Weet je, er wordt veel gesproken over leiderschap, ook in onze soorten gemeentes. Maar weet u wat een leider is? Een leider is Jezus. Zo mogen wij Jezus volgen. En dat staat er heel mooi in Jesaja. Zij die leiders zullen zijn, zijn een beschutting tegen de wind. Een schuilplaats voor een wolkbreuk. Een waterstroom in een dorre streek. En een koele schaduw van een rots in een dorstig land. Ik weet niet op welke manier u leiding geeft. Misschien zit u in de raad. Geef je leiding aan de gemeente. Misschien doe je kinderwerk. Misschien doe je jeugdwerk. Misschien zit je op een andere plek ergens dat je mag dienen. Muziekteams. We hebben er zoveel. Maar soms ook in je werk. Weet je, dit is wat God in ons wil uitwerken. Die ster zijn. Een beschutting mogen zijn tegen de wind. Die zo guur om de wereld heen kan draaien. Die zo guur ook op je werkvloer kan zijn. Zo negatief. Zo somber. Zo zonder uitzicht. Het pesten op de werkvloer komt tevoren. Misschien zit u in een verzorgingstehuis, als u dit hoort of vanmorgen hier bent. Misschien voelt u zich alleen. Maar u bent wel een kind van God. En misschien zit er wel iemand bij u op de afdeling die alleen is. Het is kerst. Laat iets zien van dat u een ster wilt zijn. Weet u, soms krijgen mensen te maken die enorm veel op hun falie krijgen. Mag ik het zomaar even noemen? Die in hun leven beuken krijgen waar we van schrikken. Ik las afgelopen week even op Facebook, ik lees dat dan ook wel eens, Neeltje, iets van Liebrecht die van de week een begrafenis had waar hij met zichzelf geconfronteerd werd. Afgelopen week, dinsdag, stond ik bij een graf en maakte ik een afscheidsdienst mee van een jongen van 19 jaar. Een jaar lang ziek geweest, kanker. We hebben gebeden, we hebben gestreden, we hebben gevochten zoals we konden als gemeente. En hij glijdt je door de vingers heen. En het mooie was, hij was met de stichting Doe een Wens, of ik weet niet precies hoe dat heet, was hij nog voor 3 weken geleden naar Zwitserland geweest. En misschien hebt u het beeld wel gezien. Zo'n mooi beeld waar een jongen op een brancard stond zat. Dat was hem. In zijn afscheidsdienst vertelden zijn ouders dit. Het was mistig toen die foto werd genomen. Dan heb je zo'n heilige damp over die sneeuwende vlokken heen. En hij zat daar en hij had later verteld. Hij zegt, en op een bepaald ogenblik trok die mist op. En hij had aan zijn ouders verteld, er kwam een man bij me langs en die zei, dit is mooi, nu die licht is op, nu dat mist is opgetrokken. Maar het zal straks nog mooier zijn. Zijn ouders hadden die man niet gezien. Zo werd hij bemoedigd in zijn laatste weken. 3 weken later overleed hij. En onze oudsten binnen onze gemeente hadden hem 5 dagen eerder nog gezalfd en gedoopt. Moet u niet denken dat hij met al zijn hulpmiddelen die hij aan zich had in een waterbad is geweest. Daar gaat het niet om. Het was een keuze van hem om te zeggen, ik wil Jezus volgen en ik wil Jezus gehoorzaam zijn. Ik kon me voorstellen dat Liebrecht hier bij ik weet niet of het hier was, maar bij het graf stond van de week en zei van, wat overkomt me nu? We begroeven die jongen 19 jaar oud. En ik heb u al eerder verteld, 25 jaar geleden is onze dochter overleden. En ik moet u zeggen, mijn vrouw en ik hadden de film terug. En ik ga niet zeggen dat we daar ons te boven van zijn. Maar zo zitten we in elkaar. We krijgen onze deuken. En dan mogen we als gemeente een schuilplaats zijn. Een wolkbreuk. Voor een wolkbreuk. We mogen een waterstroom zijn voor mensen die dor zijn. We mogen een koele schaduw zijn. Als een rots. En een dorstelaar. Dat mogen we als gemeente zijn. Wat zou het geweldig zijn. Dat het kerstfeest van 2019 zo in ons mag werken. Dat we dit zichtbaar laten zijn. Dat we gemeente worden. Als heenwijzers naar die grote koning. En dat dat zichtbaar wordt in onze levens. Dat we iets mogen zien van dit. En wat zullen dan de gevolgen zijn? Moet je kijken wat er staat. De gevolgen zullen zijn. Ogen zullen niet langer blind zijn. Oren luisteren weer aandachtig. De onbezonnen geest verwerft kennis en inzicht. De tong van stotteraars spreekt vloeiend en vlot. Wat zou het geweldig zijn, lieve broeders en zusters. Als jullie zaterdag hier met elkaar een geweldig feest hier buiten mogen doen. Ik hoop voor jullie en ik bid voor jullie dat het mooi, prachtig weer zal zijn. Maar dat de mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben, die wel weten dat hier een baptistenkerk staat. Ja, dat weten ze al jaren. Ze zien nu ook elke zondag hier wel heen lopen. Dat weten ze ook wel. En uw buren weten het ook wel. Maar wat zou het mooi zijn dat ze ontdekken mogen. Hé, deze mensen hebben iets. Deze mensen zijn werkelijk een schuil, willen werkelijk een schuilplaats voor me zijn. Willen werkelijk een beschutting zijn. Wat ik ook gedaan heb. Hoe ik ze ook verrot gescholden heb. Vergeef me de woorden maar even. Hoe negatief ik ook over ze gesproken heb. Ze houden van me. En ze laten iets zien van die koning die ze zeggen te beleiden. Ze bedriegen niet meer. Ze roddelen niet meer. Ze negeren me niet meer. Nee, ze laten me zien wie Jezus is. Dat is de uitdaging. Daarmee zijn we bezig om met dat koning, om een stukje van dat toekomende, van de komende koninkrijk te laten zien. Ook hier in Winschoten of in de plaats waar u woont. Weet je? Dat bedoelt de Bijbel met heersen. Dat bedoelt de Bijbel met lijden. Lijden met een korte ei. Leiding geven aan. Dat deed Jezus. Dat was zichtbaar in het leven van Jezus. En wij, als gemeente van hem, die hem volgen, mogen zo leren te doen. Daar mogen we ons naar uitstrekken. En daar staan we niet alleen in. Emmanuel, God is met ons. Dat is het heerlijke evangelie van kerst. God is met ons. Als gemeente en als gelovigen zijn we geroepen om hem te volgen in zijn grootheid. En hij wil door de kracht van zijn heilige geest ons vormen, zodat dat iets van het komende koninkrijk zichtbaar wordt. Dat is de boodschap waar Jezus voor kwam. Dat is kerstvieren. Dat is kijken naar de komende vrede, naar de vredevorst. En zo mogen we gevormd worden door Gods geest voor onze toekomstige taak. Wanneer het koninkrijk van de Heer op deze aarde gevormd zal worden, gevestigd zal worden. Weet je, dat geeft toekomstperspectief. Dat geeft hoop. Dat geeft uitzicht. Ik wil afsluiten met de woorden die in 1 Johannes 3 stonden. Ieder die deze hoop op hem heeft. De hoop dat die komt. De hoop, de vertrouwen dat hij ons niet loslaat. Dat hij ons wil vormen. Die reinigt zich zoals hij rein is. Zullen we samen bidden? Heere God, we danken u dat u een boodschap van hoop geeft. Dat u een uitzicht geeft naar de toekomst. En Heer, dat is zo geweldig. Daar kunnen we blij en vreugdevol van zijn. Dan kunnen we, ondanks de stormen die er in ons leven gebeuren. Ondanks de moeites en de strijd die er soms in ons is. Heer, we willen vasthouden aan u. En we willen tegen u zeggen, Heer Jezus, hier zijn we. U kwam heel gewoon als mensenzoon. En u legde af al uw rijkdom. Ja, Heer, uw status. Uw positie. En Heer, we willen u daarin volgen. Maar Heer, tegelijkertijd durven we ook tegen u te zeggen. Dat kost ons vreselijk veel moeite. En Vader, wilt u ons maar tegemoet komen.
Wilt u ons de moed ook geven om naar u toe te wandelen, om tegen u te zeggen, Heer Jezus, hier zijn we. U komt de eer en de lof en de glorie toe. En wilt u ons vullen door uw Heilige Geest, zodat we veranderen naar het beeld van u. Zodat u ons klaar kunt maken en kunt vormen voor die taak die u voor ons hebt weggelegd. Heer, geef ons geduld. Geef ons moed. Geef ons vertrouwen, elke keer opnieuw, om u daarin te volgen. Zoals u uw vader volgde, zo willen wij u leren volgen. Bekrachtig ons door uw geest daarin. In Jezus' naam. Amen. Heere God, we mogen u danken dat we vanmorgen zo samen mogen zijn, dat u hoop geeft voor de toekomst. Dat u moed wilt geven en dat u kracht wilt geven om door te gaan. Dat u ons wil vormen. Daarom mogen we ook tegen elkaar zeggen dat de genade van onze Heer Jezus Christus met ons wil zijn. Dat de barmhartigheid en de vrede van God door de Heilige Geest, zijn grootheid, zijn liefde, zijn vrede, zijn genade, zijn barmhartigheid in ons wil blijven uitwerken totdat Hij komt. Halleluja. Amen.